Welkom bij Radio Maria. De kerk spreekt. De zorg van een moeder door de eeuwen heen. Een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. We lezen u vandaag verder voor uit de post-synodale apostolische exhortatie Pastores Dabo Vobis, geschreven door de heilige paus Johannes Paulus II en gepubliceerd na de bisschoppensynode over de priestervorming of de vorming van de priesterkandidaten. Vandaag gaan wij verder met het vijfde hoofdstuk en meer bepaald subparagraaf 2 onder het eerste artikel van het vijfde hoofdstuk, de geestelijke vorming in gemeenschap met God en op zoek naar Christus. We horen over het belang van de Eucharistie. Het hoogtepunt van het christelijk gebed is de Eucharistie, die op haar beurt hoogtepunt en bron van de sacramenten en van de liturgie der getijden is. Voor de geestelijke vorming van iedere christen, en speciaal van iedere priester, is de liturgische opvoeding strikt noodzakelijk. In de zin van een opvoeding welke het leven geheel plaatst in het paasmysterie van de gestorven en verrezen Heer, die tegenwoordig en werkzaam is in de sacramenten van de kerk. De gemeenschap met God, die de spil is van heel het christelijk leven, is gave en vrucht van de sacramenten. Tegelijk is zij taak en verantwoordelijkheid, die door de sacramenten toevertrouwd worden aan de gelovigen, opdat hij die gemeenschap tot uitdrukking brengt in de beslissingen en de keuzes, het gedrag en het handelen van zijn dagelijks leven. De genade die het leven van de christen nieuw maakt, is de genade van de gestorven en verrezen Jezus Christus, die zijn heilige en heiligende geest blijft uitstorten door de sacramenten, zoals de nieuwe wet, die het bestaan van de christen moet leiden en vormen, door de sacramenten in het nieuwe hart geschreven wordt. En zij is de wet van de liefde van God voor de mens, die betekent en meegedeeld wordt door de sacramenten. Men kan onmiddellijk de waarde begrijpen van een volledig, bewust en actief deelnemen aan de sacramentele vieringen voor de gave en de taak van de herderlijke liefde, welke de ziel van het priesterlijk dienstwerk vormt. Dat geldt vooral voor de deelname aan de Eucharistie, gedachtenis van de offerdood en de glorierijke verrijzenis van Christus. Sacrament van barmhartigheid, teken van eenheid, band van liefde, paasmaal, waarbij Christus genuttigd, het hart van genade vervuld en ons een onderpand van de toekomstige heerlijkheid wordt gegeven. Als bedienaren van de heilige geheimen zijn de priesters vooral de bedienaren van het misoffer. Hun rol is volstrekt onvervangbaar, want zonder priester kan er geen eucharistisch offer zijn. Dit verklaart het wezenlijke belang van de eucharistie voor het leven en het ambt van de priester, en bij gevolg voor de vorming van de kandidaten tot het priesterschap. Met grote eenvoud en met alle duidelijkheid herhaal ik. Het zal nodig zijn dat de seminaristen iedere dag deelnemen aan de Eucharistie, zodat deze dagelijkse viering vervolgens regel wordt in hun priesterleven. Zij zullen er bovendien toe opgevoed worden de Eucharistie als het essentiële ogenblik van hun dag te beschouwen. Zij zullen zich eraan wennen daar actief aan deel te nemen en zich nooit tevreden te stellen met een deelname alleen uit gewoonte. Ten slotte zullen de kandidaten voor het priesterschap gevormd worden voor de innerlijke gesteltenissen die door de Eucharistie bevorderd worden. Dankbaarheid voor de uit de hemel ontvangen weldaden, daar Eucharistie dankzegging betekent. Een offerhouding die hen aanspoort het persoonlijk offer te verenigen met het Eucharistisch offer van Christus. Liefde die gevoed wordt door een sacrament dat teken is van eenheid en samen delen. Verlangen naar contemplatie en aanbidding van Christus, die werkelijk tegenwoordig is onder de Eucharistische gedaanten. De oproep om binnen het kader van de geestelijke vorming, de schoonheid en de vreugde van het boetesacrament te herontdekken, is meer dan ooit verplichtend en dringend. In een cultuur die door nieuwe en meer subtiele vormen van zelfrechtvaardiging het zondebesef noodlottigerwijze dreigt te verliezen en bij gevolg de troostrijke vreugde van het vragen van vergiffenis en van de ontmoeting met God die rijk is aan erbarming, is het dringend nodig de toekomstige priesters op te voeden tot de deugd van boetvaardigheid die door de kerk vol wijsheid gevoed wordt in haar vieringen en in de tijden van het liturgisch jaar en die in haar volheid in het sacrament van de verzoening gevonden wordt. Hieruit vloeien de zin voor ascese en innerlijke tucht voort, de geest van offer en onthechting, de aanvaarding van moeite en kruis. Het gaat om elementen van het geestelijk leven welke vaak bijzonder zwaar blijken voor vele kandidaten voor het priesterschap die opgegroeid zijn in relatief geriefelijke en welvarende omstandigheden en minder bereid en gevoelig gemaakt zijn voor deze elementen door de gedragspatronen en de idealen waarvan de sociale communicatiemiddelen het voertuig zijn. Ook in de landen waarin de levensomstandigheden armoediger zijn en de situatie van de jongeren soberder is. En daarom, maar vooral om haar het voorbeeld van Christus, de goede herder, de radicale zelfgave van de priester te verwerkelijken, hebben de synodevaders het volgende geschreven. Het is nodig de zin voor het kruis in te prenten, dat de kern van het paasmysterie vormt. Dankzij de vereenzelviging met de gekruisigde Christus als dienaar, kan de wereld de waarde terugvinden van de soberheid, van het lijden en ook van het martelaarschap in de huidige cultuur die doordrenkt is van secularisme, begeerte en hedonisme. De geestelijke vorming vraagt ook om het zoeken van Christus in de mensen. Het geestelijk leven is innerlijk leven. Leven van vertrouwelijkheid met God, leven van gebed en contemplatie. Maar juist de ontmoeting met God en met zijn liefde als Vader van allen stelt de onafwendbare eis van de ontmoeting met de naaste, van de gave van zichzelf aan de anderen, in de nederige en onbaatzuchtige dienst die Jezus aan allen als levensprogramma heeft voorgehouden, door de voeten van de apostelen te wassen. Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat gij zou doen zoals ik u gedaan heb, zegt onze Heer Jezus Christus in het Evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 13, vers 15. De vorming tot de edelmoedige en belangeloze zelfgave, welke ook bevorderd wordt door de gemeenschapsvorm die de voorbereiding op het priesterschap normaal heeft, is een onmisbare voorwaarde voor wie geroepen is om openbaring en spiegel te worden van de goede herder die zijn leven geeft. In dit opzicht heeft de geestelijke vorming haar intrinsieke pastorale of caritatieve dimensie. Moet zij deze ontwikkelen? En kan zij zich ook met nut bedienen van een juiste, ofwel sterke en tedere devotie tot het hart van Christus, zoals de synodevaders benadrukt hebben op deze wijze. Citaat. De vorming van de toekomstige priesters in de spiritualiteit van het hart van de Heer impliceert het leiden van een leven dat beantwoordt aan de liefde en de genegenheid van Christus, priester en goede herder, aan zijn liefde voor de Vader in de Heilige Geest, aan zijn liefde voor de mensen tot aan het offer van zijn leven. Einde citaat. De priester is dus de man van de liefde. En hij is geroepen om de anderen op te voeden tot navolging van Christus en tot zijn nieuw gebod van de broederlijke liefde. Dit vraagt echter dat hij zichzelf voortdurend door de Geest laat opvoeden tot de liefde van Christus. De voorbereiding op het priesterschap moet daarom een serieuze vorming tot de liefde insluiten, in het bijzonder tot de voorkeursliefde voor de armen, in wie het geloof de tegenwoordigheid van Jezus ontdekt, en tot de barmhartige liefde voor de zondaars. In het perspectief van de liefde, die bestaat in de zelfgave uit liefde, heeft in de geestelijke vorming van de toekomstige priester ook de opvoeding tot de gehoorzaamheid, het celibaat en de armoede haar plaats. In verband daarmee staat de aansporing van het concilie. Citaat uit Optatam Dotius Ecclesiae. Zeer duidelijk dienen de studenten in te zien dat zij niet bestemd zijn voor een heersersplaats of voor ereambten, maar dat de dienst van God en het pastorale dienstwerk geheel beslag op hen leggen. Met bijzondere zorg moeten zij zo worden opgevoed in de priesterlijke gehoorzaamheid, in de leefwijze van een arme en in de geest van zelfverloochening dat zij zich eraan wennen spontaan ook van datgene afstand te doen wat wel geoorloofd is, maar niet ter zake dienend en zich aan de gekruisigde Christus te conformeren. De geestelijke vorming van wie geroepen is om celibatair te leven moet speciale aandacht besteden aan de voorbereiding van de toekomstige priester op het kennen, waarderen, beminnen en beleven van het celibaat in zijn ware natuur en in zijn ware doeleinden, dus in zijn evangelische, geestelijke en pastorale motiveringen. Veronderstelling en inhoud van die voorbereiding is de deugd van kuisheid, die alle menselijke relaties kenmerkt en leidt tot het voelen en uiten van een oprechte, menselijke, broederlijke, persoonlijke en offervaardige liefde voor allen en voor ieder naar het voorbeeld van Christus. Het celibaat van de priester geeft aan de kuisheid enige speciale kenmerken. De priester doet afstand van het huwelijksleven omwille van het Rijk der Hemelen. Hij hangt de Heer aan met onverdeelde liefde, ten nauwste in aansluiting met het nieuwe verbond, en hij legt getuigenis af van de verrijzenis van de komende wereld. En hij verkrijgt een uitstekend hulpmiddel bij de ononderbroken beoefening van de volmaakte liefde, waardoor hij bij zijn dienstwerk als priester voor allen kunnen worden. Het christelijk celibaat dient derhalve niet beschouwd te worden als een eenvoudig juridische norm, noch als een volstrekt uiterlijke voorwaarde om tot de wijding toegelaten te worden, maar als een waarde die nauw verbonden is met de priesterwijding, welke de priester gelijkvormig maakt aan Jezus Christus, die goede herder en de bruidegom van de kerk. En dus als de keuze voor een grotere en onverdeelde liefde voor Christus en zijn kerk, in de volledige en vreugdevolle beschikbaarheid van het hart voor de pastorale dienst. Het celibaat moet beschouwd worden als een speciale genade, als een gave, die niet iedereen kan begrijpen, maar alleen zij aan wie het gegeven is. Dat horen we in het evangelie volgens de heilige Matteüs, hoofdstuk 19, vers 11. Ongetwijfeld een genade die niet ontstaat van het bewuste en vrije antwoord van de kant van wie haar ontvangt, maar deze juist met bijzondere kracht eist. Dit charisma van de geest sluit ook de genade in dat degene die het leven trouw aanblijft en de verplichtingen die ermee verbonden zijn, edelmoedig en blij vervult. In de vorming voor het priesterlijk celibaat moet het besef verzekerd worden van de kostbare gave van God, wat tot gebed en waakzaamheid zal leiden, opdat de gave behoed blijft voor alles wat haar kan bedreigen. Door zijn celibatair leven zal de priester zijn dienstwerk onder het volk van God beter kunnen vervullen, terwijl hij getuigenis zal afleggen van de evangelische waarde van de maagdelijkheid, zal hij speciaal de christelijke gehuwden kunnen helpen om ten volle het grote geheim van de liefde van Christus, de bruidegom, voor de kerk zijn bruid te beleven, zoals ook zijn trouw aan het celibaat van hulp zal zijn voor de trouw van de gehuwden. Het belang en het delicate karakter van de voorbereiding op het priesterlijk celibaat, speciaal in de huidige sociale en culturele omstandigheden, hebben de synodevaders ertoe gebracht een aantal vereisten te formuleren, waarvan de blijvende geldigheid overigens bevestigd is door de wijsheid van de kerk. Ik geef ze op gezaghebbende wijze weer als criteria die gevolgd moeten worden bij de vorming tot de kuisheid in het celibaat. Citaat. Samen met de rectoren van de seminaries en de geestelijke leidsmensen moeten de bisschoppen beginselen vaststellen en criteria en hulpmiddelen aanbieden voor het oordeel in deze materie. De zorg van de bisschop en de broederlijke samenleving onder de priesters zijn van het hoogste gewicht voor de vorming tot de kuisheid in het celibaat. In het seminarie, ofwel in het vormingsprogramma daarvan, moet het celibaat duidelijk, ondubbelzinnig en op positieve wijze voorgesteld worden. De seminarist moet de vereiste graad van psychische en seksuele rijpheid bezitten, evenals een leven van volhardend en authentiek gebed, en hij moet zich onder de leiding van een geestelijke vader stellen. De geestelijke leidsman moet de seminarist helpen om tot een rijpe en vrije beslissing te komen, die gebaseerd moet zijn op waardering voor de priesterlijke vriendschap en voor de zelfdiscipline, alsmede op de aanvaarding van het alleen zijn en op een goede persoonlijke fysieke en psychische staat. Daartoe dienen de seminaristen goed de leer te kennen van het Tweede Vaticaans Concilie, de encycliek Sacerdotalis Celibatus en de instructie voor de vorming tot het priesterlijk celibaat, die in 1974 uitgegeven is door de Congregatie voor de Katholieke Opvoeding. Opdat de seminarist het priesterlijk celibaat omwille van het Rijk der Hemelen met een vrije beslissing kan omhelzen, is het nodig dat hij de christelijke en waarlijk menselijke natuur en ook het doel van de seksualiteit in huwelijk en celibaat kent. Het is ook nodig de christengelovigen te instrueren in zaken de evangelische, geestelijke en pastorale motieven voor het priesterlijk celibaat en hen op te voeden tot het helpen van de priesters door hun vriendschap, begrip en medewerking. Subparagraaf 3. De intellectuele vorming. Het begrijpen van het geloof. De intellectuele vorming, die haar eigen specifieke kenmerken heeft, hangt toch nauw samen met de menselijke en geestelijke vorming, zozeer dat zij er een noodzakelijke uitdrukking van is. Zij vormt namelijk een onontkoombare eis van het verstand, waarmee de mens deel heeft aan het licht van de goddelijke geest en een wijsheid zoekt te verwerven die op haar beurt openstaat voor en richt op het kennen en aanhangen van God. De intellectuele vorming van de kandidaten voor het priesterschap vindt haar specifieke rechtvaardiging in de natuur zelf van het gewijde ambt en blijkt actueel en noodzakelijk tegenover de uitdaging van de nieuwe evangelisatie, waartoe de Heer de kerk roept op de drempel van het derde millennium. De synodevaders schrijven als volgt. Als reeds iedere christen bereid moet zijn om het geloof te verdedigen en rekenschap af te leggen van de hoop die in ons leeft, dan moeten de kandidaten voor het priesterschap en de priesters veel meer ijver en zorg hebben voor de waarde van de intellectuele vorming in de opvoeding en de pastorale activiteit. Aangezien zij voor het heil van de broeders en zusters een diepere kennis van de goddelijke geheimen moeten nastreven. Einde citaat. De huidige situatie wordt sterk gekenmerkt door godsdienstige onverschilligheid en tevens door een wijdverbreid wantrouwen aangaande het reële vermogen van het verstand om tot objectieve en universele waarheid te komen en door nieuwe problemen en vragen welke opgeroepen worden door de wetenschappelijke en technologische ontdekkingen. Deze situatie eist nadrukkelijk zo'n uitstekend niveau van intellectuele vorming dat het de priesters in staat stelt om juist in een dergelijke context het onveranderlijke evangelie van Christus te verkondigen en geloof waardig te maken tegenover wettige eisen van de menselijke reden. Daar komt nog bij dat het actuele verschijnsel van het pluralisme, dat zich nadrukkelijker dan ooit voordoet, niet enkel in het milieu van de menselijke, maatschappelijke, maar ook in dat van de kerkelijke gemeenschap zelf, een bijzondere geschiktheid vraagt voor kritisch onderscheiden. Dit is een ander motief dat de noodzaak aantoont van een uiterst serieuze intellectuele vorming. Deze pastorale motivering van de intellectuele vorming bevestigt wat reeds gezegd is over de eenheid van het opvoedingsproces in zijn verschillende dimensies. De studie, die niet weinig plaats inneemt in het leven van wie zich voorbereidt op het priesterschap, is volstrekt geen uiterlijk en secundair onderdeel van zijn menselijke, christelijke, geestelijke ontwikkeling en van de groei van zijn roeping. Door de studie, vooral door de theologische studie, hecht de toekomstige priester zich aan het woord van God. Groeit hij in zijn geestelijk leven en bereidt hij zich voor op het vervullen van zijn pastorale dienst. Dit is het veelvoudige en tegelijk samenbindende doel van de theologische studie, zoals dat door het concilie is aangegeven, dat door het instrumentum laboris van de synode hernomen is, en luidt als volgt. Om pastoraal effectief te zijn, moet de intellectuele vorming geïntegreerd worden in een spiritualiteit die gekenmerkt wordt door een persoonlijke ervaring van God, ten einde een zuiver begripsmatige wetenschap te overstijgen en te komen tot die kennis van het hart die het mysterie van God eerst weet te zien en vervolgens in staat is het aan de broeders mee te delen. Einde citaat. Een wezenlijk onderdeel van de intellectuele vorming is de studie van de filosofie, welke leidt tot een diepere kennis en verklaring van de menselijke persoon, van zijn vrijheid en van zijn relaties met de wereld en met God. Zij blijkt zeer dringend, niet enkel vanwege het verband tussen de filosofische onderwerpen en de heilsmysteries welke in de theologie bestudeerd worden in het hogere licht van het geloof, maar ook vanwege een wijdverbreide culturele situatie die het subjectivisme verheft tot criterium en maat van de waarheid. Enkel een gezonde filosofie kan de kandidaten voor het priesterschap helpen om een weloverwogen besef te ontwikkelen van de constitutieve band tussen de menselijke geest en de waarheid. Die waarheid welke ons ten volle geopenbaard wordt in Jezus Christus. Ook moet niet het belang onderschat worden van de filosofie voor het waarborgen van de zekerheid van de waarheid, die de enige basis kan zijn voor de volledige persoonlijke gave aan Jezus en aan de kerk. Het is niet moeilijk te begrijpen hoe sommige zeer concrete zaken, zoals de identiteit van de priester en zijn apostologische en missionaire inzet, nauw samenhangen met het allesbehalve abstracte probleem van de waarheid. Als men niet zeker is van de waarheid, hoe zou het dan mogelijk zijn heel het eigen leven in te zetten en de kracht te hebben om serieus aan anderen te vragen hun leven in te zetten? De filosofie helpt de kandidaat veel om zijn intellectuele vorming te verrijken met de cultus van de waarheid. Dat wil zeggen, met een soort liefdevolle verering voor de waarheid, die voert tot de erkenning dat de mens niet de schepper en de maat van de waarheid is, maar dat deze aan de mens geschonken wordt door de hoogste waarheid, die God is. Dat de menselijke reden, zij het op beperkte wijze en soms met moeite, tot de objectieve en universele waarheid kan komen, ook tot de waarheid omtrent God en de diepste zin van het bestaan. Dat het geloof zelf niet kan afzien van de reden en van de inspanning om na te denken over zijn inhoud, zoals de grote geest Augustinus getuigd heeft. Citaat: ik heb met de reden willen zien wat ik geloofd heb, en ik heb veel gedisputeerd en gezegd. Einde citaat. Voor een diepere kennis van de mens, van de maatschappelijke verschijnselen en van de lijnen waarlangs de maatschappij zich ontwikkelt, en met het oog op een zoveel mogelijk vlees geworden uitoefening van de pastorale dienst, kunnen de zogenoemde menswetenschappen van veel nut zijn, zoals de sociologie, de pedagogie, de psychologie, de economische en politieke wetenschappen, de wetenschap van de sociale communicatie. Zij het binnen de zeer getekende grenzen van de positieve en beschrijvende wetenschappen, kunnen zij de toekomstige priesters helpen om in het eigentijdse te leven, net zoals Christus dat gedaan heeft. Paulus de VI heeft gezegd, citaat: Christus is tijdgenoot geworden van bepaalde mensen en heeft hun taal gesproken. De trouw aan hem vraagt dat men doorgaat eigentijds te zijn. De intellectuele vorming van de toekomstige priesters wordt vooral gefundeerd en opgebouwd door de studie van de sacra doctrina, de theologie. De waarde en de authenticiteit van de theologische vorming hangen af van de nauwgezette eerbiediging van de eigen natuur van de theologie, die de synodevaders als volgt samengevat hebben. Citaat: de ware theologie komt voort uit het geloof en wil tot het geloof voeren. Einde citaat. Dat is de opvatting die de kerk speciaal haar leergezag aanhoudend voorgehouden heeft. Dat is de lijn welke gevolgd is door de grote theologen die in de loop van de eeuwen de gedachte van de katholieke kerk verrijkt hebben. De heilige Thomas van Aquino verklaart uitdrukkelijk dat het geloof als het ware de habitus van de theologie is, ofwel het blijvende beginsel van de beoefening van de theologie. En dat heel de theologie gericht is op het voeden van het geloof. De theoloog is dus voor alles een gelovige, een mens van geloof. Maar een gelovige die zijn geloof bestudeert, fides querens intellectium, om tot een dieper begrip daarvan te komen. De twee aspecten, het geloof en het rijpe nadenken, zijn nauw verbonden en verweven. Juist hun innige samenhang en hun wederzijdse doordringing beslissen over de ware aarde van de theologie en bij gevolg over de inhoud, de wijze en de geest volgens welke de sacra doctrina uitgewerkt en bestudeerd moet worden. Aangezien het geloof dat vertrek en aankomstpunt is van de theologie, ook een persoonlijke betrekking van de gelovige met Jezus Christus in de kerk bewerkt, heeft ook de theologie intrinsieke christologische en kerkelijke kenmerken, welke door de kandidaat voor het priesterschap bewust opgenomen moeten worden. Niet alleen omwille van de implicaties welke zijn persoonlijk leven betreffen, maar ook omwille van de implicaties welke zijn pastoraal dienstwerk aangaan. Als het geloof het aannemen van het woord Gods is, mondt het uit in een radicaal ja van de gelovige aan Jezus Christus, het volgende en definitieve woord van God aan de wereld. De theologische reflectie heeft bijgevolg haar centrum in het aanhangen van Jezus Christus, Gods wijsheid. De rijpe reflectie moet een deelneming aan de gedachte van Christus genoemd worden, in de menselijke vorm van wetenschap, scientia fidei. Het geloof neemt de gelovige in de kerk op en maakt deze deelachtig aan het leven van de kerk als geloofsgemeenschap. De theoloog en de theologie heeft bij gevolg een kerkelijke dimensie, want zij is een rijpe overweging van het geloof van de kerk door de theoloog die lid van de kerk is. Deze christologische en kerkelijke perspectieven die de theologie van nature heeft, helpen de kandidaten voor het priesterschap om samen met de wetenschappelijke gestrengheid een grote en levendige liefde voor Jezus Christus en zijn kerk te ontwikkelen. Deze liefde voedt hun geestelijk leven en richt hen op de edelmoedige vervulling van hun ambt. Dit was uiteindelijk de bedoeling van het Tweede Vaticaans Concilie, dat een herziening van de kerkelijke studies heeft gevraagd, met een betere harmonisatie van de verschillende filosofische en theologische vakken, welke er eendrachtig toe moeten bijdragen, citaat, om de geest van de studenten steeds meer te openen voor het mysterie van Christus, dat de gehele geschiedenis van de mensheid raakt, terecht zijn invloed op de kerk uitoefent en allereerst werkzaam is door het priesterlijk dienstwerk. Zo lezen we in punt 14 van Optatam Totius Ecclesiae. Theologische intellectuele vorming en geestelijk leven, in het bijzonder het gebedsleven, ontmoeten en versterken elkaar, zonder ook maar iets af te doen nog aan de ernst van het wetenschappelijk onderzoek, nog aan de geestelijke smaak voor het gebed. De heilige Bonaventura die vermaant ons als volgt. Citaat. Niemand moet menen dat voor hem de lezing volstaat zonder zalving, de beschouwing zonder vroomheid, het onderzoek zonder verwondering, de waarneming zonder jubel, de activiteit zonder godsvrucht, de wetenschap zonder liefde, de intelligentie zonder nederigheid, de studie zonder de goddelijke genade, de bespiegeling zonder de wijsheid van de goddelijke inspiratie. Thank you. De theologische vorming is een zeer ingewikkeld en inspannend werk. Zij moet de kandidaat voor het priesterschap brengen tot het bezit van een volledig en synthetisch inzicht in de door God in Jezus Christus geopenbaarde waarheid en in de geloofservaring van de kerk. Vandaar de tweevoudige eis van de kennis van alle christelijke waarheden zonder willekeurige keuzes te maken en van de kennis van die waarheden op samenhangende wijze. Dit vraagt dat de leerling geholpen wordt een synthese tot stand te brengen, die de vrucht moet zijn van de bijdragen van de diverse theologische vakken, welke alleen in nauwe onderlinge samenhang hun echte specifieke waarde hebben. In haar rijpe reflectie op het geloof beweegt de theologie zich in twee richtingen. De eerste is die van de studie van het woord van God, van het woord dat geschreven staat in de Heilige Schrift, gevierd en in praktijk gebracht wordt binnen de levende traditie van de kerk en met gezag uitgelegd wordt door het leergezag van de kerk. Vandaar de studie van de Heilige Schrift, die als het ware de ziel van de gehele theologie moet zijn, van de kerkvaders, van de liturgie, van de geschiedenis van de kerk en van de uitspraken van het leergezag. De tweede richting is die van de mens, gesprekspartner van God, van de mens die geroepen wordt om in het christelijk geloof en het christelijk ethos te geloven, daarin te leven en ze aan de anderen mee te delen. Vandaar dus de studie van de dogmatiek, van de moraaltheologie, van de theologie van de spiritualiteit, van het kanoniek recht en van de pastoraaltheologie. Dat de theologie betrekking heeft op de gelovige mens, leidt ertoe dat zij speciaal aandacht heeft, enerzijds voor het fundamentele en blijvende probleem van de verhouding tussen geloof en rede, en anderzijds voor bepaalde eisen die meer verband houden met de sociale en culturele situatie van deze tijd. Wat het eerste betreft, is er de studie van de fundamentele theologie, waarvan het onderwerp het feit van de christelijke openbaring is en de overdracht daarvan in de kerk. Wat het tweede betreft, zijn er de vakken die een meer besliste ontwikkeling gekend hebben en nog kennen, als antwoord op de problemen welke nu sterk gevoeld worden. Vandaar de studie van de sociale leer van de kerk, die behoort tot het gebied van de theologie en vooral van de moraaltheologie, en gekend moet worden tot de wezenlijke elementen van de nieuwe evangelisatie waarvoor zij een instrument vormt. Vandaar de studie van de missie, van het ecumenisme, van het judaïsme, van de islam en van andere niet-christelijke godsdiensten. De huidige theologische vorming moet aandacht besteden aan enige problemen die vaak moeilijkheden, spanningen en verwarring binnen het kerkelijk leven veroorzaken. Men denke aan de betrekking tussen de uitspraken van het leergezag en de theologische discussies, die niet altijd is zoals zij zou moeten zijn, dat we zeggen in het teken van de samenwerking. Zo horen wij in Donum Veritatis punt 21 het volgende. Het levende leergezag van de kerk en de theologie, die weliswaar verschillende gaven en functies hebben, hebben uiteindelijk hetzelfde doel, namelijk het volk Gods te behouden in de waarheid die vrij maakt en er zo het licht der volkeren van te maken. Deze dienst aan de kerkgemeenschap plaatst de theoloog en het leergezag in een wederzijdse relatie. Het leergezag onderricht op authentieke wijze de leer van de apostelen en weerlegt, voordeeltrekkend uit het werk van de theologen, de tegenwerpingen en misvormingen van het geloof. Terwijl het bovendien met het gezag dat het van Jezus Christus ontvangen heeft, nieuwe verrijkingen, verduidelijkingen en toepassingen van de geopenbaarde leer voorlegt. De theologie verwerft door reflectie een steeds dieper begrip van het woord van God, dat vervat is in de schrift en trouw doorgegeven wordt door de levende traditie van de kerk onder leiding van het leergezag. Zij zoekt de leer van de openbaring te verhelderen tegenover de aanspraken van het verstand en geeft er tenslotte een samenhangende en systematische vorm aan. Einde citaat. Maar als deze samenwerking om allerlei redenen verzwakt, is het nodig dat men zich niet leent voor dubbelzinnigheid en verwarring en nauwkeurig de algemene leer van de kerk weet te onderscheiden van de meningen van de theologen en van de tendensen die spoedig voorbijgaan, wat we trends kunnen noemen. Er is geen parallel leergezag, want het enige leergezag is dat van Petrus en de apostelen, van de paus en de bisschoppen. Een ander probleem dat vooral daar gevoeld wordt waar de seminariestudies toevertrouwd zijn aan academische instituten, betreft de verhouding tussen de wetenschappelijke gestrengheid van de theologie en de pastorale bestemming ervan, en dus de pastorale aard van de theologie. En in feite gaat het om twee kenmerken van de theologie en van het onderricht ervan die niet alleen niet tegenover elkaar staan, maar samenwerken. Zij het onder verschillende opzichten, voor het meest volledige begrip van het geloof. Het pastorale karakter van de theologie betekent geen theologie die minder leerstellig is of zelfs beroofd is van haar gemeenschappelijkheid. Het betekent integendeel dat zij de toekomstige priesters bekwaam maakt om de evangelische boodschap te verkondigen door middel van de cultuurmodellen van hun tijd en om de pastorale actie op te zetten volgens een authentieke theologische visie. Zo zal enerzijds een studie die de rigoureuze wetenschappelijkheid van de afzonderlijke theologische vakken respecteert, bijdragen tot de meest volledige en grondige vorming van de zielenherder als leraar van het geloof. Terwijl, anderzijds, de juiste gevoeligheid voor de pastorale bestemming, de serieuze en wetenschappelijke studie van de theologie, waarlijk vormend zal maken voor de toekomstige priesters. De nu sterk gevoelde eis van de evangelisatie van de cultuur en van de inculturatie van de boodschap van het geloof levert nog een ander probleem op. Het is een bij uitstek pastoraal probleem dat meer ruimte en gevoeligheid moet vinden in de vorming van de kandidaten voor het priesterschap. In de huidige omstandigheden waarin de christelijke godsdienst in verschillende streken van de wereld beschouwd wordt als iets dat vreemd is aan de cultuur, zowel aan de antieke als aan de moderne, is het van groot belang dat het aspect van de inculturatie voor noodzakelijk en wezenlijk gehouden wordt in heel de intellectuele en menselijke vorming. Maar dat vereist een authentieke theologie, die bezield wordt door de katholieke beginselen omtrent de inculturatie. Deze beginselen houden verband met het mysterie van de menswording van het woord van God en met de christelijke antropologie en werpen licht op de authentieke zin van de inculturatie die tegenover de meest verscheidene en soms tegengestelde culturen in de diverse delen van de wereld gehoorzaam wil zijn aan het gebed van Christus, om het evangelie aan alle volkeren te prediken, tot aan het uiteinde der aarde. Die gehoorzaamheid betekent nog syncretisme, nog een eenvoudige aanpassing van de evangelische boodschap. Zij betekent dat het evangelie op vitale wijze in de culturen doordringt, zich daarin belichaamt en daarbij de elementen ervan, welke onverenigbaar zijn met het geloof en met het christelijk leven, overwint en de waarden ervan opheft tot het mysterie van het heil dat van Christus komt. Het probleem van de inculturatie kan van specifiek belang zijn wanneer de kandidaten voor het priesterschap zelf uit autochtone culturen komen. Dan zullen zij geschikte wegen van vorming nodig hebben, hetzij om het gevaar te overwinnen dat zij minder eisen stellen en een opvoeding ontvangen die zwakker staat tegenover de menselijke, christelijke en priesterlijke waarden, hetzij om de goede, authentieke elementen van hun culturen en tradities naar waarde te schatten. Op grond van de leer en de richtlijnen van het Tweede Vaticaans Concilie en van de aanwijzingen voor de toepassing ervan in de Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis, heeft in de kerk een ruime aanpassing plaatsgevonden van het onderricht van de filosofische vakken en vooral van de theologische vakken in de seminaries. Hoewel in enige gevallen nog verdere verbeteringen en ontwikkelingen vereist zijn, heeft deze aanpassing in haar geheel bijgedragen tot voortdurende verbetering van de kwaliteit van het opvoedkundige aanbod in het kader van de intellectuele vorming. Want dit betreft hebben de synodevaders opnieuw herhaaldelijk en duidelijk de dringende noodzaak bevestigd van de toepassing in de seminaries en de vormingshuizen van de fundamentele leerplannen zowel van het algemene als van die van de afzonderlijke landen of bisschoppenconferenties. Het is noodzakelijk zich vastberaden te verzetten tegen de tendens welke in bepaalde kerkelijke kringen aan de dag treedt om de ernst en de verplichting van de studies te verminderen, mede als gevolg van een onvoldoende en gebrekkige basisopleiding van de leerlingen die aan de filosofische en theologische cyclus beginnen. De hedendaagse situatie zelf vraagt steeds meer om leraren die werkelijk opgewassen zijn tegen de ingewikkeldheid van deze tijd en in staat zijn met kennis van zaken, duidelijkheid en grondige argumenten de antwoorden op de vragen naar zin van de mensen van nu, waarop alleen het evangelie van Jezus Christus het volledige en definitieve antwoord geeft. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Kerk Spreekt en beëindigden we subparagraaf 3 onder de dimensies van de priesterlijke vorming van het eerste artikel van hoofdstuk 5. Volgende keer gaan wij verder met subparagraaf 4, de laatste van artikel 1, de pastorale vorming, deelnemen aan de liefde van Jezus Christus, de goede herder. Dat is voor een volgende keer. En dan lezen wij u dus verder voor uit de post-synodale apostolische exhortatie Pastores Dabo Vobis, geschreven door de heilige paus Johannes Paulus II na de bisschoppensynode over de priesteropleidingen op 25 maart 1992 gepubliceerd. We danken u van ganser harte voor het luisteren en graag tot een volgende keer.